Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, nu gaan wij met elkaar zingen van Psalm 68, vers 2 en 17. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd. En het 17e, hoe groot, hoe vreselijk, zijt gij alom. Psalm 68, 2 en 17.
Thank you.
Uit Gods heilig woord zal de gemeente worden gelezen uit 2 Kronieken 33, versen 1 tot en met 20. Wij noemden nu 2 Kronieken 33, de versen 1 tot en met 20. Doch doen wij vooraf belijdenis met de kerk van alle eeuwen en plaatsen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en in aansluiting Psalm 9, het tweede vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Deze 2 Kronieken 33 van 1 tot en met 20. Manasse was 12 jaar oud als hij koning werd en regeerde 55 jaar te Jeruzalem. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren, naar de gruwelen der heidenen die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Want hij bouwde de hoogten weder op die zijn vader Hiskia afgebroken had, en richtte de Baals altaren op en maakte bossen, en boog zich neder voor al het Heer des hemels en diende ze. En bouwde altaren in het huis des Heren, van het welk de Heere gezegd had, te Jeruzalem zal mijn naam zijn tot in eeuwigheid. Daartoe bouwde hij altaren voor al het Heer des hemels in beide de voorhoven van het huis des Heren. En hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal des zoons van Himnon, en pleegde guichelarij en gaf op vogelgeschrei acht en toverde. En hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaars. Hij deed zeer veel kwaad in de ogen des Heren om hem tot toren te verwekken. Hij stelde ook de gelijkenis van een gesneden beeld die hij gemaakt had in het huis van God, van het welk God gezegd had tot David en tot zijn zoon Salomo: in dit huis en te Jeruzalem, dat ik uit alle stammen Israëls verkoren heb, zal ik mijn naam zetten tot in eeuwigheid. En ik zal de voet van Israël niet meer doen wijken van het land dat ik uw vaderen besteld heb. Alleenlijk zal zij waarnemen te doen al hetgeen dat ik hun geboden heb, naar de ganse wet en inzettingen en rechten door de hand van Mozes. Zo deed Manasse Juda en de inwoners te Jeruzalem dwalen, dat ze erger deden dan de heidenen, die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls verdelgd had. De Heere sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar zij merkten daar niet op. Daarom bracht de Heere over hen de krijgsoversten die de koning van Assyrië had, de welke Manasse gevangen namen onder de doornen, en zij bonden hem met 2 koperen ketenen en voerden hem naar Babel. En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des Heren zijn Gods ernstiglijk aan en vernederde zich zeer voor het aangezicht van de God zijn vaderen, en bad hem. En hij liet zich van hem verbidden en hoorde zijn smeking, En hij bracht hem weder te Jeruzalem in zijn koninkrijk. Toen kende Manasse dat de Heere God is. En na deze bouwde hij de buitenmuur aan de stad van David, aan de westzijde van Gion in het dal en tot de ingang van de vispoort, en omsingelde Ophel en verhief die zeer. Hij legde ook krijgsoversten in alle vaste steden in Juda. En hij nam de vreemde goden en die gelijkenis uit het huis des Heeren weg, wits schaders al de altaren die hij gebouwd had op de berg van het huis des Heeren en te Jeruzalem, en hij wierp ze buiten de stad. En hij richtte het altaar des Heeren toe, en offerde daarop dankoffers en lofoffers, en zeide tot Juda, dat zij de Heere, de God van Israël, dienen zouden. Maar het volk offerde nog op de hoogten, hoewel aan de Heere hun God. Het overige nu der geschiedenissen van Manasse, en zijn gebed tot zijn God, ook de woorden der zieners die tot hem gesproken hebben in de naam des Heeren, de God van Israël, zie, die zijn in de geschiedenissen der koningen van Israël. En zijn gebed, en hoe God zich van hem heeft laten verbidden, ook al zijn zonde en zijn overtreding, en de plaatsen waar hij hoogten opgebouwd, en bossen en gesneden beelden gesteld heeft, eer hij vernederd werd, zie, dat is beschreven in de woorden der zieners. En Manasse ontsliep met zijn vaderen, en zij begroeven hem in zijn huis. En zijn zoon Amon werd koning in zijn plaats.
Gemeente, nu gaan wij zingen uit de Psalm 139 en daarvan in het bijzonder de versen 1, 10 en 14. Niets is zo op uw majesteit bedekt voor uw alwetendheid. 10. Hoe dierbaar zijn uw wonderdaan, ze zijn onmogelijk na te gaan. 14. Het doorgrond en ken mijn hart, o Heer. Het is van Psalm 139, de verzen 1, 10 en 14. U krijgt inmiddels de gelegenheid voor uw liefde gaven. De Heere die zegene al uw gaven. tekstwoorden voor het middaguur kunt u vinden in 2 Korinthe 33. In het bijzonder vers 13, het tweede gedeelte. Toen erkende Manasse dat de Heere God is. We bevinden ons in deze tekstwoorden op de leerschool van Gods genade. 3 kernwoorden zouden we met u willen overdenken. Ontkennen, bekennen, erkennen. Dus op de leerschool van Gods genade, wat zijn daar de grote zaken die wij mogen leren, ontkennen, bekennen, erkennen? Ja, gemeente, het gaat hier vanmiddag over Manasse. En dat is een naam die in die dagen velen deed schrikken en beven, want het was een verschrikkelijke koning. Hij kwam overigens uit een gezegend gezin, want zijn vader was Hiskia en zijn moeder heette Hefsiba. We krijgen de indruk dat ook deze Hefsiba de Heere mocht dienen en vrezen. Dus het was een gezegend huisgezin. Deze naam Manasse betekent vergeten. Beetje wonderlijke naam. Doen vergeten. Waarschijnlijk heeft Hiskia deze naam aan zijn kind gegeven. 3 jaar geboren na zijn ziekte. Dat hij heel die nare, bange tijd mocht vergeten en zich nu mocht verblijden in een kind. En dat hij zo met liefde zijn reformatiewerk mocht voortzetten. Dus dan, ja, dat geldt jullie ook, jonge mensen, gezegend. Deze Manasse groeide op in een huis met de Bijbel niet alleen. Het was geen uiterlijke vormendienst, maar het was een liefdesdienst. Het is rijk als je dat als kind mag hebben bij je ouders. Geen sleur, harte zaak. Hiskia en Hefsiba, zijn moeder, die mochten wel eens in eenvoud vertellen van de grote daden des Heren. En dat mogen wij ook doen en moeten wij ook doen. Ik lees altijd bij doopbezoeken in mijn eigen gemeente, Psalm 119. En dan stop ik altijd bij dat zinnetje. Ik ben vrolijker in de weg van uw getuigenissen, de Bijbel, dan over alle aardse rijkdom. Nou, rijkdom zal Hiskia als koning zeker gehad hebben. Ik kreeg net nog langs het paleis van de koning, dacht wat is dat groot. Voordat je er voorbij bent, zal met Hiskia ook zo geweest zijn. Maar dan zei hij tegen Manasse, dat is mijn vreugde niet, jongen. Ik ben veel vrolijker over de weg van Gods getuigenissen. Dat is mijn vreugde en liefdesdienst. Dus ja, dat is rijk. En die ouders die zullen ook menigmaal voor hun zoon gebeden hebben. Heere, mag hij later ook dit volk dienen in oprechtheid. Maar we zien wel dat de voorrechten zijn groot. En ach, ik heb dat ook, ik weet niet hoe dat in uw gemeenten is, maar ik heb toch ook meegemaakt dat kinderen in aangename, liefdevolle huisgezinnen toch het pad van de wereld hebben gekozen. Dat is hier bij deze Manasse ook. Hij sloeg een andere weg in. En zo kreeg die naam vergeten die eigenlijk door zijn vader positief bedoeld was om al de nare zaken van het verleden te vergeten. Werd het een negatieve naam. Manasse ging God vergeten. Het is eigenlijk in de Bijbel een van de meest gruwelijke koningen die in de Bijbel beschreven worden. En dat vind ik nou zo rijk. Want we preken dit niet om u daarmee te doen ontstellen en te verschrikken. Maar het is zo rijk. Dat zo'n mens tot de Heere getrokken is. en verootmoedigd is. Ik zat in mijn jonge jaren bij een predikant, die man die is al lang juichende voor de tronen Gods. En die zei nog wel eens in zijn preek, wat ben ik toch blij dat Manasse in de Bijbel staat. Kan voor mij ook en voor u ook. En dat is precies de boodschap van de reformatie. Kijk, de Roomse kerk zei, de rechtvaardiging of de vergeving van de vromen. Als je nou maar een aflaat koopt en je doet eens een bedevaart en op vrijdag eet je vis en noem er allemaal de geboden op. Als je dat allemaal trouw doet, dan ga je naar de hemel. Dat is de rechtvaardiging van de vromen. Maar nee, zei Luther en Calvijn, het is niet de rechtvaardiging van de vromen, maar van de goddelozen. Dat de Heer nou goddelozen door genade tot zich wil trekken. Daar is deze geschiedenis een prachtige illustratie van. Wij begeren in onze gemeente te preken waar God op het hoogst verheerlijkt, de zondaar vernedert. Dat vind je hier. Deze geschiedenis roept u als het ware toe. Schep nou eens moed uit de behoudenis van Manasse. Ja, hij leefde dus in zo'n huisgezin en hij zal wel hebben meegelopen in de weg die zijn vader en moeder hem voorgingen. Maar toen was hij 12 en toen stierf zijn vader. Tel maar op, 12 jaar en 3 jaar daarvoor dat Hiskia nog ging hebben, tot 15. Hiskia kreeg er 15 jaar bij, dus toen Manasse 12 was, stierf zijn vader. Toen was hij dat voorbeeld kwijt. Dan ben je nog maar jong, maar je ziet vanaf de aanvang, vanaf het begin, zijn vader niet meer was, slaat hij links af. En gaat het in zijn leven van kwaad tot erg. Er worden hier een hele lijst zonden genoemd die ik allemaal niet met u ga behandelen. Maar ik wil het samenvatten met vers 2. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren naar de gruwelen van de heidenen. Nou, ik heb zelf onder de heidenen gewerkt. Daar zijn heel wat gruwelen. Maar ook in Nederland is ook modern heiden zijn ook gruwelen. Ook op zedelijk gebied, dat merken we hier ook. Er was eens een heiden in het kerkje waar ik dominee mocht zijn in Afrika. Was er een heiden overgekomen. Die wilde naar de kerk. Maar toen zeiden de ouderlingen, we moeten eerst eens even weten hoe zijn leven is. Want de een, ja ik wist dat niet, maar die ouderlingen wisten dat wel. Wat een gruwelijk leven hij leidde. Dus we hadden een kerkraadsvergadering waar die man dat is allemaal moest vertellen. Hoe zijn leven was. En halverwege zijn verhaal schoot een ouderling omhoog. En zei in het Engels, het is een abomination. Het is verschrikkelijk. Nou dat staat hier. Gruwelen der heidenen. Die man die zat overal op en in. En wij hebben dus gezegd, als u uw leven niet reformeert, broeder, dan komt u niet in de kerk. Wel nu, dat is ook in ons vaderland. Je ziet dus dat deze Manasse, waar Hiskia zo rijk had gereformeerd, zien we dat onder Manasse die gruwelen allemaal weer in korte tijd terugkeren. Denk maar aan ons Amsterdam. Misschien heeft u dat boek in de kast van dominee Evenhuis. Ook dat was Amsterdam, 5 dikke delen. De grote daden des Heren, wie de Heren voor Amsterdam geweest is. Toen de Schelde werd geblokkeerd en de handel kwam stil te liggen in Antwerpen, trokken alle Calvinisten naar Antwerpen. En dat is eeuwenlang die stad tot zegen geweest. Vele knechten, vele kinderen des Heeren in Amsterdam. Maar nu, de gruwelen der heidenen. U weet het wel. Er is nauwelijks nog een kerk te vinden. Elk jaar die zogenaamde Kennel Pride. Waar heel Nederland vooruit loopt in die zondescheepjes in de grachten van Amsterdam. In allerlei kleuren van de regenboog. Is daar de uitspatting van de zonde. En wat nog het ergste is, de kerken, sommige kerken doen mee. En planten ook die zondevlag op hun kerkentorens. Waar vroeger de wet des Heren werd gelezen, de lofzangen, de psalmen gezongen, de rijke prediking geweest, het is totaal veranderd. De gruwelen der heidenen. Hij legde ook bossen aan, dat wil ik ook nog voor onze jonge mensen trouwens, voor ons allemaal noemen, een bos. Wat is een bos? Nou, dat is een donkere plek. Daar kun je met je gedrag wegschuilen achter de boom in de schaduw van het bos. Echt een heidense gewoonte om bij de altaarplaatsen op de hoogte ook een bos te hebben. Om daar in de uitspattingen van zedeloosheid tot in de duistere nachten zichzelf uit te leven. Met de God Eros. De psalmdichter die zingt, hun wegen zijn duister en slibberig. Maar je uitglijdt in de dwaasheid van het hart. Bossen. Ja, maar die hebben wij niet meer. Oh nee. Wat kun je toch over dat internet heen dwalen. In de donkerheid van je eigen vertrekje. Niemand ziet het, niemand weet het. Om je ogen en je hart de kost te geven aan de slibberige wegen van de zonde. En zo je hart stuk te maken. Dat zijn de moderne bossen. Die zijn aangelegd om de mens te geven. Naar de boze begeerte van zijn hart. Nou, zo heb ik Manasses dagen een beetje naar onszelf toegetrokken, gemeente. En ieder onderzoeken zichzelf. Maar al de zaden van boosheid zijn ook in ons hart. Maar gelukkig. Daar begonnen toch mensen aan zijn jas te trekken. Hem te waarschuwen. Vers 10, de Heere sprak wel tot Manassen en zijn volk, maar ze merkte er niet op. Ik denk dat die lieve moeder Hefsiba wel eens tegen haar kind gezegd heeft, Manassen, dit is toch niet de weg van je vader. Als vader dit wist, Manassen, zou hij zo bedroefd zijn. Dit is toch niet naar de God van Israël. Waar je het volk in voorgaat. De Heere sprak wel tot Manasse. Gezegend hoor, als je vader of je moeder nog eens even zegt, zou ik eens met je kunnen praten. Ik zie je nooit meer in de kerk. Waar hang je uit op de dag des Heeren? De Heere sprak wel tot Manasse. En niet alleen die Hefsiba, maar het was ook de tijd van Jesaja en van Micha en van Habakkuk. Die mensen zullen elk op eigen wijze de bazuin aan de mond hebben gezet. Land, 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 hoor des Heeren woord. De Heere sprak wel tot Manasse. Maar hij merkte er niet op, hij luisterde niet. Ach, wat is dat toch erg. Als de Heere mensen op je levenspad plaatst en die zegt, de weg naar het eeuwige koninkrijk, naar de eeuwige zaligheid, jongen, meisje, die is anders hoor. Dit is de brede weg die leidt naar het verderf. Heb jij ook zo'n moeder? Zo'n vader? Wees er maar blij mee. Ja, soms dan kan het wel ergernis geven, maar probeer dat ook in jezelf te bestrijden. Wees er blij mee. Met de nodigingen ook in Gods huis. Met de vermaningen. Laat het niet allemaal van je rug afglijden. De Heere die wil al die mensen gebruiken om liefdevol op de deur van je hart te kloppen. De Heere sprak wel tot Manasse, maar hij merkte er niet op. En hoe is het nou vaak, luisteraar? Dan kan het wel gebeuren dat de Heere je aan je lot overlaat. En dat is nou weer het wonder van deze geschiedenis, want het is een rijke geschiedenis. De Heere laat Manasse niet los, want wat gebeurt er? Er breekt een oorlog uit. Oekraïne. De Heere sprak wel tot ons in de coronatijd. Maar we hebben niet geluisterd. En nu is het een oorlog. Een tweede wee. Smijdegeld zegt ergens in een preek. Soms laat God wel eens een oorlog uitbreken om een mens te bekeren. Maar Manasse merkte nog niet op, want eigenlijk toen die Assyrië kwam met zijn grote legers, en je kunt het van Assyrië echt niet winnen, want die is zo sterk. Ach, had Manasse daar in Jeruzalem met al de oudsten en de machtigen toch een biddag uitgeschreven. Maar dat doet hij niet. Hij gaat naar Egypte. En zegt tegen Egypte, zouden jullie me willen helpen als de Assyriër komt? Ja, natuurlijk. Het is net als met onze NAVO. En denken, nou ja, die Rus, die haalt daar vreselijke dingen uit. We geven wapens, als ze onze kant op komen, dan hebben we altijd nog de NAVO. Dan schieten de Verenigde Staten en Duitsland en Frankrijk schieten ons wel te hulp. En dat is dan onze schuilplaats, onze zekerheid, onze veiligheid. Maar vergis je niet. Hij ging wel naar Egypte, maar toen eindelijk die Assyrië met paarden en wagens het land van Juda binnentrok. Manasse zei, Egypte, kom nou helpen, maar ze hielpen natuurlijk niet. Het wordt zo benauwd daar in Jeruzalem dat Manasse zijn spulletjes pakt en hij vlucht de stad uit. En daar ergens in het open veld ziet hij een doornenstruik met bladeren. En die belangrijke grote koning schiet onder die doornenstruik en verbergt zich achter de prikkels en de bladeren. En denkt, nu zien ze me niet. Maar nee, de Heer is in al deze dingen en we lezen in vers 11 en Manasse werd gevangen onder de doornen. Ze zien hem daar zitten gehurkt. Ach, wat blijft er toch van een mens over. Daar zit dan de koning. Ze grijpen hem. Ze doen koperen ketens aan zijn armen en aan zijn benen. En hij wordt meegesleept naar het verre Babel, misschien wel 1000 kilometer. Nou, wij vinden het al moeilijk om met kettingen te lopen naar een naburig stadje of dorpje. En dan naar Babel. Ach, die man die is aan het einde van zijn krachten. En dan wordt hij in een vunzig kerkerhol opgeworpen. En u weet het wel van die oude tijden. Als je tegen de machtige opstond, dan kreeg je de doodstraf. Dus Manasse zit daar te wachten op zijn dood. Maar dan het wonder, ik zeg het maar op eenvoudige manier ook voor onze jonge mensen. Daar is in dat vunzige kerkerhol een raampje, een hoog raampje. En het is daar natuurlijk erg donker en duister. Maar iedere morgen zo rond 5-6 uur begint daar het eerste zonnelicht door het raampje te vallen in zijn cel. Oh, wat een wonder. Ik leef nog. Het is nog genadetijd. Het is nog het lieflijke heden van de genade. Of veracht gij, heb u vanmorgen ook al de zon in uw huis gekregen? En zit je hier ook weer in de kerk? Veracht gij de rijkdom van Gods langmoedigheid en verdraagzaamheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt? Ziet u die bundel licht niet, die altijd nog weer schijnt, Manasse zag het wel. Denk dat toen 's morgens de zonnestralen door het raampje in de cel vielen, dat de tranen over zijn wangen vloeiden. Ik ben er nog. O wonder van genade. Niemand kon de celdeur van zijn hart open krijgen. Velen hebben op zijn hart geklopt. Zijn moeder Hefsiba, Jesaja, Habakuk. Maar het mocht niet baten. Maar nu, de nieuwe morgen weer, valt er zonnelicht naar binnen. En de Heere roept hem toe. Wend u naar mij toe, Manasse, en word behouden, want ik ben God en niemand meer. Oh, nu moet hij luisteren. Daar in al zijn ellende. En dat brengt ons tot onze tweede gedachte. Bekennen. Vers 12. En als zij hem benauwde, bad hij het aangezicht des Heren, zijn Gods, ernstig aan. De Heren benauwde hem. Ja, die koning van Babel zal dat ook gedaan hebben. Misschien moest u overdags strafwerk doen. Want ze wisten die mensen wel te treffen. Maar nee, in het geheel van de tekst, de Heere benauwde hem. Er staat in het Hebreeuws een woordje dat betekent, de Heere zette hem klem. Want altijd had hij wel weer wat om er van tussenuit te lopen. Maar nu loopt hij vast. Hij loopt in het nauw. En als de Heere hem benauwde, alle vluchtwegen sneed de Heer af, hij kon geen kant meer op. Het is wel erg gemeend, ik moet het ook tegen u en tegen mezelf zeggen. Wat laten wij dat roepen en smeken tot de Heere toch voor het laatst. Maar gelukkig, nu begint deze man te bidden en hij bad het aangezicht des Heeren zijn Gods ernstig aan. Het zal maar eenvoudig geweest zijn. Misschien herinnerde hij zich nog de zinnetjes van zijn vader. Maar het was echt, Heere, gena, o God, gena. Heere, met grote letters verbondsgod. Heere, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Treed toch niet in het gericht met uw knecht. En zomaar zinnetje na zinnetje. Een noodgeschrei. Een oprecht gebed. Ja, gemeente, ik denk dat dat een kenmerk is van het ware geloof in onderscheid van het tijdgeloof. Maar het ware geloof weet iets van het vluchten naar omhoog. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. U weet wel dat er zo'n boekje is uitgekomen van dokter Van der Brink, dat veel besproken is. En als mij één ding in dat boekje opvalt, gemeente, in het licht van deze tekst, nergens op niet ene bladzijde heeft deze theoloog het over het gebed. Het noodgeschrei. De roep naar de Heere. Het is maar op elke pagina geloof en je bent behouden, geloof en je bent verkoren. Maar waar is dat afhankelijke, ootmoedige smeekgebed? Ja, dat vinden we in de Bijbel. De psalmen, dat zijn allemaal maar weer gebeden, opdat de Heere genadig zou zijn. Voor de Heere zijn God, het daar weegt op zijn hart, voor het eerst in zijn leven, wie God is. Die heerlijke, heilige, rechtvaardige, maar ook zo goede, tierende God. Dat ziet hij aan die straaltjes door het raampje. En dat verbreekt hem, geeft hem schaamte, geeft hem ootmoed. En hij begint te bidden. Het staat er door de Heilige Geest heel indringend. 12. En hij vernederde zich zeer voor het aangezicht van de God zijner vader. Hij vernederde zich zeer voor God. Hij was aan het bidden niet met een bijbedoeling van als ik nou maar een flink bid en ik herhaal dat bidden, dan kom ik misschien deze nare cel uit. Het stinkt hier, ik zit hier vast tussen de ratten en het ongedierte. Nee, dat was het niet. Het staat er zo nadrukkelijk. Hij bad het aangezicht des Heren. Dat is de verbondsgod. Dat is de God die trouwen houdt en nooit laat varen. Hij mocht daarvoor buigen. Hij mocht het bekennen en zeggen, Heren, u bent recht in al uw weg en werk. Uw goedheid kent in het gans heelal geen berg. Het was bidden. Ik denk dat de Heer net als bij Paulus gezegd heeft, ziet hij bid, Manasse. En weet u gemeente, laat ik daar nog iets over mogen zeggen. In dat buigen voor God, in dat verbroken zijn voor de Heer, in dat schuldbeleiden, daar zit ook altijd iets van zoetigheid in. Omdat het tranen zijn niet over je ellende of over je moeite, maar het zijn tranen naar de Heere geweend. De belijdenis wel des doods waardig te zijn en toch. Heere, ik kan u niet meer missen. Wat is dat oprechte wenen voor de zonde. Ik zou ook tegen de jonge mensen willen zeggen, luister nou toch eens. Het wenen over de zonde is duizendmaal rijker dan het juichende pret van de wereld. En hij bad het aangezicht des Heren, zijn Gods ernstig aan. Kijk maar, daar beginnen die handen zich te vouwen. O, wat heeft hij met die handen uitgespokt. Hij heeft met die handen zijn zonen gegrepen en in het vuur van de molen geworpen. Die handen, die worden gevouwen. Kijk nou eens, daar gaan die stramme knieën. Helemaal komen lopen uit Israël. Zijn knieën zijn er stuk van. Nou gaan die knieën zich buigen, die knieën. Daar heeft hij mee gebeden tot de zon en de maan en de sterren. En daar ligt hij in alle ootmoed. Vergeef mij al mijn zonden. Die uw hoogheid schonden. En gemeente, dit hebben we allemaal nodig hoor. Ik weet het, de Heere die werkt het uit bij je ieder op eigen wijze. Maar willen wij die zaligmaker van zondaren lief krijgen en nodig krijgen. Zal deze plaats van berouw ons niet onbekend zijn. Omdat Christus voor zulke zondaren het enige medicijn is van behoud. Daar gaan we verder naar luisteren, maar we zingen eerst. En wel uit Psalm 116, vers 3 en ook vers 5. Och Heer, och wie mijn ziel door u gered en gij hebt, o Heer, in dodelijk stijns gewricht en wat er verder volgt. naar de derde gedachte gaat, moet ik nog even een vraag behandelen die bij u mogelijk leeft. Want misschien denkt u bij uzelf, ja dominee, u verklaart dat nou wel allemaal zo van dat berouw. Maar zo diep als bij Manasse hoeft dat toch niet. Kattengezanten kunnen dat ook wel vragen, hoe diep moet dat berouw, kunt u daar eens iets over zeggen? Maar gemeente, ik moet u eerlijk zeggen, ik begrijp zo'n vraag niet goed. Nee, dan is het net alsof je maar zo snel mogelijk van die overtuiging en ontdekking af wilt zijn van dat berouw. Dat is maar een lastig stationnetje. Ellende, verlossing, ga maar gauw naar de verlossing, dominee, en dan de dankbaarheid. Maar zo is het niet, gemeente. Dat was Luthers grote kritiek op de Roomse, die vonden dat maar een lastig stationnetje en een kocht is een aflatie, zo, dat is ook weer gepasseerd. Dat vond Luther zo erg. Want hij behoorde tot het hart van het geloofsleven om voor de Heere berouw te hebben. Daarom schrijft hij al in de eerste stelling van de 95 stellingen aan Wittenberg. Waarbij de Roms is dat maar een momentje, maar hij zegt, onze Heer en Zaligmaker heeft gezegd, doet boete al de dagen van uw leven. Zien we dat bij Augustinus, dat was toch een kind en een knecht, die had trouw de kerk gediend. Toen was die oud, ging die sterven, hij zei tegen zijn vrienden, hang nog eens 4 boetepsalmen op de wanden van mijn slaapkamer. Dan kan ik nog 1 keertje, voordat ik zo'n koninkrijk binnenga, nog 1 keer aan de Heer belijden, dat ik arm ben en ellendig, en dat de Heer rijk is om hem straks even groot te maken. Nee, een oprechte heeft daar niet zoveel problemen mee. Waarom er in het avondmaalsformulier, hoeveel keer heeft u avondmaal in een jaar? 3 keer, denk ik. Elke keer weer, in de toebereiding tot het avondmaal, een iegelijk over denken zijn ellende en vervloeking, opdat hij zich weer voor de Heere mishaagt. En zijn reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf in Christus zoeken. Dus berouw en boete hoort bij een christenmens. Dat is zijn aard geworden door genade. Moede kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Dus u moet niet meer vragen hoe diep moet het. Het zou zo rijk zijn als u er een drupje van heeft. Van ootmoed. Ja, maar ik ben toch Manasse niet. Nee, gelukkig. Daar ga ik ook echt van uit dat u Manasse niet bent. In de uitleving. Maar als dat liefelijke genadelicht uit het woord in je hart begint te stralen, dan zeg je, Heere, de zaden die hier genoemd worden, ik heb het net ook proberen te actualiseren, die zaden zitten ook in mijn hart, in de inleving. Ik ben ook zo van de wereld. Denk ook de hele tijd maar aan het nieuwe meubeltje dat ik ga kopen en de gordijnen en dan de caravan en dan op vakantie, dat is mijn hele leven. Wanneer denk ik aan God? Oh, dan heeft mijn leven, mijn huis ook zoveel afgoden. Waarvoor ik buig en kniel, in plaats dat mijn huis een heiligdom is voor de Heere. En als je daar een klein beetje van beseffen mag, gefeliciteerd hoor, echt. Als je er een klein beetje van beseffen mag, dan ga je proberen die afgoden te bestrijden. En dan op den duur merk je wel, Heer, het lukt niet. Het gaat niet. Ik zit net als Manasse aan koperen kettingen. Ik ben onmachtig om u de Heere te dienen en te vrezen. En daar komt dat gebed. gaan we de Heere bidden. Om genade. Om gratie. En hij bad de Heere zijn Gods ernstig aan. Doe je dat ook wel eens? Op die korte reis naar de eeuwigheid doen hoor. Straks aan het einde van de reis moet je het weten hoor. Van die gratie, van die genade. Het vragen voer mij uit mijn gevangenis tot roem van uw naam die heerlijk is. En dan gaan we eens kijken hoe het afloopt. Want we hebben met een genade God te doen. Erkennen, het laatste woordje dat we behandelen, erkennen. Vers 13, en hij bad hem en hij liet zich van hem verbieden. En hij hoorde zijn smeking en hij bracht hem terug in Jeruzalem, zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse dat de Heere met hoofdletters God is. Heere, ach, je ziet dat er iets van dat liefdesbesef in Manasses hart is. God is goed, ik niet. Heere met grote letters, verbondsgod in Christus, barmhartig en genadig, groot van weldadigheid en waarheid, voor het aangezicht des Heeren. En de Heer had hem vast laten lopen, weet u nog, in de tweede gedachte, hij benauwde hem. Hij kon geen kant meer op. En daar gaat zijn oog naar boven. Er is nog ene weg. Niet om te zeggen, Heer, ik heb ook nog dit en ik heb ook nog dat. Nee, enkel gratie. Genade. En dat is de leer van de reformatie, zei ik in het begin van de preek. Vergeving, rechtvaardiging van de goddeloze. Dan kun je alleen nog maar vragen om gratie. Het ware gebed, dat we in dat boekje van Van der Brink zo komen te missen, maar het ware gebed is een zielsworsteling om genade. We hebben Psalm 116 gezongen. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. En dan een versje verder. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Zie, daar heb je de hele Bijbelse vroomheid. Laten we daar niet van losraken. Want als we dat verliezen uit prediking en pastoraat, seculariseert de kerk van binnenuit. Maar wij zijn mensen, arme mensen, die voor God staan en God gaan ontmoeten. Laten we dat toch niet vergeten. Hoort moeder smeekgebed. Ik vind het zo heel rijk uitgedrukt. Je vindt het in veel psalmen, hoor, een schoon bijbelinhoud. Psalm 130, ook een roep uit de diepte. Ook zo'n gebed om gratie. En weet je wat je dan in Psalm 130 merkt? Dat de Heere op zijn tijd komt. Niet op mijn tijd. Als ik de geloofstap maak, dan ben ik verkoren. Nee, zo is het niet. God komt op zijn tijd. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. En als God komt in het verbroken en verslagen hart, dan openbaart hij zich in die zalig maken. Dan wordt die dierbare Jezus zo dicht bij je hart gebracht. Dat er iets van die liefdeskracht van zijn bloed en overwinning in de ziel mag zijn. En zo is het hier ook bij deze Manasse. En hij liet zich van hem verbidden. Er staat niet en hij verhoorde hem. Maar de Heilige Geest die wil er nog eens een accent opzetten. Hij liet zich verbidden. Deze Manasse, net als Jacob, is een worstelaar. Aan de troon van de genade. Psalm 130. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Meer dan wachters op de morgen. Op zijn onfeilbaar woord. En toen hoorde God. Gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdsgewricht, toen ik het moest verliezen en bekennen, dat is doodswaardig. Gij hebt mijn ziel gered. Mijn tranen willen u drogen. En de Heere liet zich verbidden. Daar moet ik er nog wel één dingetje van zeggen. De Heere liet zich verbidden betekent niet omdat Manasse nou zo echt bidt. Dat hij zo hartelijk verbroken is. Zo eerlijk belijdenis doet. Nee, dat is niet de reden dat God zich laat verbidden. Het is wel de weg. Maar de Heere liet zich verbidden om zijn naam, Heere. Verbondsnaam. 5, zie dat kinderen? 5 grote letters. Dat is die verbondstrouwe God in Christus. Die zelf een worstelaar geweest is. In de hof van Gethsemane geworsteld. Dat zijn zweet werd als bloed. Hebreeën zegt hij al de dagen van zijn leven met sterke roepingen en tranen. Hij is die grote worstelaar. Alleen. Ik niet, Manasse niet, u niet. Hij alleen. Staat ook in het avondmaalsformulier. Ik voor u. Indien ge dan mij zoekt. Laat deze maar heen gaan. Om hem alleen. Om Jezus wil. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En op de paasmorgen zegt hij tegen al zijn discipelen. En ook tegen Manasse. En de Heere geven ook aan u, jong en oud, ik leef. En gij zult leven. Zalig worden. Uit genade. Gratie van de goddeloze. En dan gaat hij naar Jeruzalem. Waarom naar Jeruzalem? En hij bracht hem weder in Jeruzalem. Waarom Jeruzalem? Dat is de stad van Christus. Daar heb je het brandaltaar. Ja, dat was Manasse lang vergeten. Maar nu komt dat brandaltaar weer in het oog. Met dat lam. En dan dat waswater. Om elke dag opnieuw gewassen te worden. In Jezus bloed. En dan in het heilige dat reukaltaar. Van Christus voorbeden. En dan daarachter de ark. Waar elk jaar op de verzoendag. Het bloed werd gesprenkeld. Oh, wat krijgt hij dat nu hartelijk lief. Heel die stad die van Gods gunst getuigt. En hij bracht hem weder tot Jeruzalem. Wel gemeente, als we zo die zaligmaker gaan kennen. Wat krijgen we die Christus dan hartelijk lief. Ik heb in de afgelopen tijd gelezen in het boekje van John Bunyan. De komst en de welkomst tot Christus. Ken je dat boek? En daar op het eind van dat boek, daar heeft hij 2 pagina's over de dierbaarheid van Christus. Ach, wat is dat rijk. Noem zo wat dingen. Hij zegt, hij is vol van genade, gratie. Om goddelozen te verzoenen. Hij is vol van waarheid. Hij houdt getrouw zijn woord. Hij is vol van wijsheid. Zit je met knopen en raadsels in je hart? Hij kan ze losmaken. Hij heeft een schatkamer van genade. Dat we moeten zeggen, o, hoe groot is het goed. De helft is mij niet aangezegd. Wat er bij u te vinden is. Hij is rijk in medelijden. Als wij daar met tranen moeten zaaien. Komt hij de tranen van zijn arme pelgrims te drogen. Hij is vol van macht tegen alle vijanden. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. Hij is nederig van hart. Hij buigt onder dat verloren schaap dieper in het ravijn. Om het terug te brengen in vaders stal. Hij is mild in het geven. Kinderen, je kent dat vers wel. Schijnt hij zogen, het smeekt. Mild en overvloedig. Maar dat is Jeruzalem. Dat is de stad des grote konings. Daar is Christus gestorven. En opgestaan. Daar is dat geestelijke altaar. O, dat mocht Johannes zien. Dat nou in dat hemelse Jeruzalem, daar is wel heel veel te zien. Maar hij, Johannes zegt, en ik zag een lam. Staande in het midden van de troon. Dat is het middelpunt. De troon van God. En van het lam. En daar mogen al die gewassen zondaren zingen. Genade is op uw lippen uitgestort. Ja, zo moet het nou ook. Ik weet wel dat u Manasse niet bent. Maar de zaden zitten wel in uw hart. En doe nou maar net als deze Manasse in de kerker van uw leven schuldbelijdenis. En in Jeruzalem geloofsbelijdenis. Toen erkende Manasse dat de Heere God is. We vinden hier de Bijbelse orde van het zaligmakende geloof. Zeg ik ook tegen dat boekje waar we het over hadden. Wat is het zaligmakende geloof? Dat is een boetvaardig, verootmoedigd geloof. Dat is een geschenk van de hemel. En dat omhelst deze Christus. Om God groot te maken. Toen bekende Manasse dat de Heere God is. Waarom staat dat er zo? Wel, vroeger dacht hij dat er nog veel meer goden waren, zon, maan en sterren, en noem maar op. Maar nu door bekering en genade raakt hij al die oude goden kwijt. En zegt, Heere, er is er nog maar één, dat bent u. Toen bekende Manasse dat de Heere God is. Rijk is dat, hè? In de weg der bekering verlies je al je afgoden. En straks in dat koninkrijk mag de Heere alleen worden groot gemaakt. Hier in beginsel, straks volmaakt. Wat rijk zei ik in het begin, ja die dominee van mijn jeugd die zei, waar ben ik blij dat deze geschiedenis in de Bijbel staat. Ik ben er ook blij mee. U ook? Ik ook. Want weet je, als je de geschiedenissen leest van de koningen van Babel en de koningen van Egypte, er zijn kleitabletten. En hieroglyphen op die piramide, daar kun je de levens vinden van de farao's en van de koningen. Als je dat leest, en er is veel vertaald, dus je kunt lezen, dan zie je hoe oneerlijk die boeken zijn. Want die koningen die deden het altijd goed, die hadden altijd overwinning en die deden het altijd goed. Maar de Bijbel is een eerlijk boek. Die zegt eerlijk wie u bent. En wie ik ben. En wie Manasse is. Manasse maakte het erger dan de andere koningen. Heb je zo wel eens je naam wel in de Bijbel gelezen? Heb je daar een kruisje achter gezet? Ja, heren, hier staat mijn naam. Bent er mee eens, zo is het. Toen bekende Manasse dat de Heere God is. En weet je, in die weg, als je zo ootmoedig dat mag gaan beleiden, jonge vriend, dan blijft het tenslotte ook voor jou. Maar één naam over. En dat geven de Heere. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En dan ben je gelukkig. Tot in eeuwigheid. Amen. Eindigen met de dankzegging. Heere, zo mochten we in het avontuur nog een ogenblik luisteren naar hoe God een mens bekeert. Daarin vonden we al de karaktertrekken, de wezenskenmerken van de waarachtige bekering en het geloof. Het ware geloof is een ootmoedig, boetvaardig, berouwvol geloof. Moeder, kom ik arm en naakt door het geloof tot de God die zalig maakt. Zou u dat ook in onze harten willen schenken of willen verdiepen en versterken? Gedenk ons in de week die voor ons ligt, ook deze broederskerkraad in al hun arbeid, om Jezus wil. Amen. Zingen ten slotte Psalm 87 en daarvan in het bijzonder het tweede vers. Psalm 87 en daarvan in het bijzonder het tweede vers, dat gaat over die stad Jeruzalem. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen. O schone stad van Israëls opperheer, is onze slotzang. Zijn in vrede dragende de zegen der Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.